Het is dinsdag 29 mei 2012 en dit is Tech 45 nummer 107.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets. En technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en dit is het Tech 45 panel. Stéphane Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Cindy de Smet, lector media en PhD-studenten. Jan Seurink, creativity evangelist bij Flanders DC en minderheidsaandeelhouder bij Facebook. Davy Bunting, terug van weg geweest, tech aficionado en studentencoach. En Toon van de Putten, webdesigner, public servant en a man who ships. Jan, hoeveel aandeel heb je gekocht van Facebook?
Veelvoud van jou.
Wacht even, je moet een beetje luider praten. Je zit ineens heel stil.
Een veelvoud van het aantal dat jij gekocht hebt.
Dus 4.
Nog. Ik heb er 10.
10, oké. Okay. En heb je al spijt van?
Ik ben nog maar 2,27% kwijt, dus ik ben blij.
Ah, en hoeveel heb je dan gekocht?
Ik heb het nog niet bekeken. Ik heb ze dit weekend besteld en ik heb ze... Ze moeten vandaag er zijn.
Oké. Okay.
Ik had maximum 27,5 gezet of zo, dus ze zullen gekocht zijn.
Ja, het staat nu aan 29,04, 9% verloren, vandaag alleen. Wat gigantisch is, hè? Het gaat niet de goede kant uit. Heb jij trouwens gekocht, Davy?
Nee, ik geloof niet in Facebook.
En helemaal niet in aandelen, zeg.
Ja, nee, allee, ja, ik snap het gewoon niet, dus dan koop ik er ook niks van.
Je hebt gelijk, misschien maar beter. Want ik ben al redelijk wat geld, 10 euro kwijt.
Amai.
Goed, hè? Maar het gaat om op de lange termijn, naar het
schijnt. Ik zou er eigenlijk wel willen kopen voor zo aan die bedelaars in Leuven te geven.
Die geven dat terug, Davy.
Hier, een Facebook voor u.
Die geven dat terug. We gaan beginnen met een onderwerp dat Jan had aangebracht. Het ging over... Wacht. Volgens hem een beestig interessante discussie, readlists versus content creators. Jan, leg dat eens alstublieft uit.
Goed, readlists is een dienst, een beetje Instapaper-like,
ja?
Waarmee dat je lijstjes kunt aanleggen over dingen die jij zeker moet gelezen hebben. Ik zou bijvoorbeeld voor Flanders DC een lijstje kunnen aanmaken, 100 blogposts die je over innovatie en creativiteit gelezen moet hebben.
Oké, okay. En daar is niks mis mee, denk ik?
Dat is op zich niks mis mee. Maar dan komt een beetje de kat op de koord, waar dat bij Instapaper nog redelijk persoonlijk blijft. Jij kunt iets delen met een beperkt aantal vrienden misschien. Maar bij readlists is het echt zo de bedoeling dat zij sociaal gaan doen met uw content. Waarbij dat jij dus bijvoorbeeld, als jij een artikel zou lenen van Harvard Business Review, dat in plaats van dat jij teruglinkt naar de Harvard Business Review, dat jij gewoon de volledige artikel binnen de applicatie van Readlists leest.
Mm-hmm.
Dus je kijkt eigenlijk nooit meer naar de advertenties die op zo'n pagina staan. Wat natuurlijk niet goed is voor de contentmakers, want uiteindelijk ga jij op zo'n Readlist website bekijken wie dat er ooit een keer geschreven heeft. Ik alvast niet.
Nee.
En dat is dus een groot probleem. Ik vind dat een interessante discussie, want wie is dan eigenaar van die content? Kunt je dit überhaupt tegenhouden, dat mensen dat gaan beginnen doen? Je kunt met Instapaper, je kunt bij wijze van spreken ook blogposts met Evernote, kunt jij ook in Evernote doen en vervolgens gaan registreren. Is het een discussie die opgeblazen wordt door een aantal content creators om...
Maar dat heeft volgens mij alleen invloed vanaf het moment dat de reclame ook in uw RSS-feed zit. Of vergis ik mij? Want als ik nu naar uw website bekijk, daar staat nu ook één advertentie op telkens. Mm-hmm. Maar in mijn RSS-feed zie ik die reclame bij u niet, hè?
Nee, dat is ook waar.
Dus als ik uw artikels in Instapaper duw, zie ik in principe ook geen reclame, hè?
Nee, maar dan gaat het echt maar uitsluitend over jou.
Mm-hmm.
Waar dat het bij Readlists echt zo een verzameling wordt van allemaal content
ja.
die je op ene pagina gaat centraliseren, waar dat readlists geld mee gaat verdienen en de mensen die dat oorspronkelijk geschreven hebben, niet.
Ja.
Maar is dat niet al op zich ook een oude discussie? Ik herinner mij met de RSS en zo, dat toen ook al soms geïmporteerd werd in programma's, helemaal los van de context.
Ja, maar het grote verschil gaat hem zitten in RSS, op de keper beschouwd, is iets wat heel veel mensen zoals wij gaan gebruiken, maar Tante Maddie gaat dat dan weer niet doen, denk ik.
Mm-hmm, dat is waar.
Waar dat readlist het echt wel heel gemakkelijk maakt. Het is eigenlijk, het zou bij wijze van spreken een Pinterest kunnen zijn, maar niet alleen met de foto's, maar de volledige content erbij. En dan wordt het een beetje... Allee, dan wordt het echt heel gemakkelijk om te doen. En heel gemakkelijk om te sharen. En heel gemakkelijk om niet meer terug te hoeven linken naar de oorspronkelijke bron. Wat dat bij RSS nog altijd zo is. Als ik iets lees in mijn RSS-feed en ik vind dat interessant, dan link ik naar de site. En niet naar Google Reader bijvoorbeeld.
Maar als ik nu iets bij jou lees in uw readlist, klopt dat?
Ja,
dus
je leest
ik lees dat op uw readlist en dan ga ik daar een link naar leggen. Readlist/Jan of zoiets.
Ja. Ik ben aan het kijken naar een lijst. Een readlist Instapaper is better met een viertal artikels. Kunnen er meer zijn, maar die zie ik niet onmiddellijk staan. Maar als ik daarop klik op die artikels, word ik gewoon doorgestuurd naar de website van het originele artikel. Dus daar lijkt me geen probleem. Het probleem situeert zich vanaf het moment dat je zegt, in de linkerbalk staat send to Kindle, e-mail e-book en download e-book. Dan loopt het mis, denk ik. I miss. Dat zou in principe niet mogen.
Dus het is eigenlijk zo hetzelfde als al die artikels als pdf'ke opslaan en dan naar iemand mailen.
Maar dan geautomatiseerd.
Ja, eigenlijk wel.
En op een...
Ik zie daar nu eens echt geen problemen eigenlijk.
Maar als jij reclame... Neem nu bijvoorbeeld... ik weet, tweakers bijvoorbeeld, die hebben reclame in hun RSS-feed staan. En je zou het naar linken naar...
Ik snap niet hoe dat de link met RSS-feeds hier eigenlijk ligt. Deze heeft toch eigenlijk niks te maken met RSS-feeds?
Het is ook syndication, hè? Maar dan... Nee. Dat kan toch alleen maar omdat er RSS-feeds bestaan.
Nu, ik snap wel dat zo het bundelen als e-book, als uw materiaal gecopyright is, dat een probleem is. Maar dan is dat toch bij Instapaper en Pocket en zo ook al het geval, niet?
Mm-hmm. Waarom was dat artikel u opgevallen, Jan? Want Davy heeft een punt, hè? Want met Instapaper kunt u ook abonneren op de artikels van Davy bijvoorbeeld. De dingen die hij geliked heeft, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
Waar ging dan hier de controverse over?
Ik denk dat het zo'n beetje... het is dit als voorbeeld van... zijn we zo een nieuwe bedreiging voor de content creator aan het creëren? En moet die mens die dan schrijft misschien niet een keer gaan denken aan een ander businessmodel?
Mm-hmm. Dan advertentie.
Dan advertenties.
Ja.
Ik weet ook niet hoe, maar...
Maar ik denk dat de volledige business daar last van heeft. Ik heb vorige week een sessie op de universiteit gezien van een Britse consultant die voor de wetenschappelijke uitgeverijen sprak. En die had het ook over allerlei services waar ik nog nooit van had gehoord. Maar blijkbaar kon je daar op een eenvoudige manier artikels lezen die je anders moet betalen bij een uitgeverij. En haar voorspelling was dat we naar een moment aan het toegroeien zijn waarop de bom zal barsten. En dan zal er of een nieuw businessmodel komen of er zal een en ander verloren gaan. Maar...
Verloren gegaan in de zin van?
Wel, dat bijvoorbeeld sommige uitgeverijen zullen stoppen met bepaalde uitgaves omdat het... niet meer rendabel is.
Mm-hmm.
En dat er dan open access initiatieven ontstaan, maar die hebben dan weer het nadeel dat die niet noodzakelijkerwijs goed gestructureerd zijn en ook lang blijven bestaan. En dat was een heel interessante sessie, maar zij gaf aan dat ze op dit moment allemaal met dat spanningsveld zitten, dat ze weten dat het ergens gaat moeten keren, maar ze wisten duidelijk nog niet hoe of wat. En dat zal hier ook zo zijn.
Jan, hoe werkt reclame op uw blog? Word je betaald per klik of is het gewoon een vaste som per maand?
Het is een vaste som per maand.
Dus in principe maakt het niet uit of er op geklikt wordt?
Nee. Er wordt gewoon gezegd, daar komt een linkje te staan met een logo en eventueel call to action. En nog een aantal regeltjes van...
Maar kan me voorstellen
dat het een beetje passen bij mijn blog en het mag... En ik moet het zelf willen gebruiken. Er was bijvoorbeeld een coworking space in Antwerpen die wou sponsoren. En daar heb ik gezegd van ja, nee, ik zit in een andere coworking space. En dan doe ik dat ook. Allee, dan wil ik ook eerlijk zijn tegenover die mensen. En zeggen ja, ik ga dat niet doen, want de mensen gaan dat niet geloven op mijn blog, die mijn blog lezen.
En hebben ze enig idee van hoeveel keer erop geklikt wordt? Of hebben ze daar totaal geen idee van? Ze kijken alleen naar de bezoekers op je website.
Ik denk dat ze vooral bezoekers zijn, ja, een aantal mensen. Allee, ik zeg ook altijd van, als ik een product kan testen van u, dan ga ik dat doen. Ik heb nu deze maand, sponsor is Duengo, een soort potjes waar je mee kunt leren programmeren. En die heb ik dan ook, ik heb daar zo'n robotje van gekregen van die mensen en ik ga dat dan ook testen, dat marcheert en dat ik dat kan geprogrammeerd krijgen op welke manier dat dan werkt. Dus dan volgende week meer daarover.
Maar het grootste probleem met die readlists zit zijn eigen er toch in dat je voor het lezen van één artikel / blogpost geen impressie krijgt van bepaalde ads.
Ja. Mm-hmm. Het is daarom dat ik ook vraag aan Jan van hoe werken de advertenties bij u? Want als ik de artikels van Jan aan readlists toevoeg, heeft hij daar eigenlijk geen probleem van. En zijn adverteerders...
Dat hij aan, als dat zeer veel gebruikt wordt, wat ik dan ook wel durf te betwijfelen, maar dan gaan zijn bezoekersaantallen wel omlaag. Ja. En dan zal hij misschien ook wel minder in de maand gaan kunnen vragen, natuurlijk.
Ik vraag mij inderdaad af of die readlists dan ook hits creëren op die websites, op die webpagina's.
Ja, want als ze de inhoud gaan cachen, dus maar één keer de website bezoeken, dan gaan de cijfers inderdaad omlaag. Maar als dat niet het geval is en dan gaat telkens de content opvragen, als iemand de artikels bijvoorbeeld al aan de Kindle toevoegt of als e-book e-mailt, dan gaan die cijfers niet omlaag. Hè? En dan is er in feite geen probleem.
Ja, er wordt dat ook, het is ook een project van Readability. Readability hebben we denk ik al besproken in de podcast.
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld ik zit hier... op toevallig de eerste dingen dat ik tegenkwam, die Insomniac's Guide to Sleep No More. Dan kun je ook zeggen, read now. En dan gaat je inderdaad naar de website. Maar aan de andere kant kun je ook later klikken en dan wordt het automatisch opgeslagen in je readability-lijst. Wat dan weer geen impressie met zich meebrengt.
Ja, ja. Het is zoals Cindy zegt, er moet... een ander businessmodel komen. Hè?
Ik vind het zo wel wat flauw dat zo de grote kritiek weer van Ben Brooks komt. Ik ben de laatste weken / maanden al niet meer de grootste fan van Ben Brooks. Hij is nog wel heel goed in het opkloppen van dingen die eigenlijk weinig probleem zijn en waar hij vaak zelf aan meedoet om dan reactie uit te lokken van anderen en links binnen te krijgen. Zelf heeft hem op zijn blog een zware copyright staan. Nu, ik weet niet in hoeverre dat copyright verder geldt. Dat geldt voor de journalistieke en de educationele vrijheid en de fair use policy in Amerika. Maar hij is er ook wel voor bekend dat hij bij zijn linkblogs soms ook wel het copyright al eens geschend heeft. Allee, ik weet niet, ik snap, die mens verdient voor een groot deel zijn geld met zijn blog. Maar als je schrijft over technologie en over hoe dat technologie de samenleving verandert, dan zou je toch zelf ook eens over je eigen businessmodel mogen nadenken. En misschien een oplossing aanbieden voor zo'n een Instapapers of een readlist, in mijn ogen.
Is er iemand, gebruikt iedereen van ons een dienst zoals bijvoorbeeld Pocket of Instapaper?
Nee.
Ja, Pocket.
Pocket, ik ook. Omdat Pocket, ja. Pocket zowat alles aan kan ondertussen. Daarvoor was het Instapaper.
Ik gebruik dat niet meer.
Je gaat RSS dan, Jan?
Ja, ik gebruik mijn RSS-lezer. Mm-hmm. En ik ga er gewoon door op een manier dat ik het meteen kan lezen.
Ja.
Want anders klik ik gewoon op Pocket of op ik weet niet wat.
En dat blijft daar staan. Daar,
en hoe gaat je dan om met links op Twitter? Want dat is voor mij de reden dat ik Pocket gebruik.
Ja.
Ik ga niet echt om met links op Twitter. De dingen die ik interessant vind, zitten grotendeels in mijn RSS-feed al. En de dingen die ik dan eventueel nog erbij zou willen, die probeer ik dan zo in tussenpauzes, bijvoorbeeld onder de middag, even te bekijken van, is dit interessant? En dan duw ik dat in mijn RSS-feed. Klaar.
Dus uw manier om met mijn content om te gaan is eigenlijk om echt op sites en dan alles van die sites in te schrijven. Ja. Ah ja.
Okay.
Want dat neemt mij gewoon te veel tijd om onder de dag Twitter links te gaan liggen, favoriten of zo. Dan weet ik ook dat ik s'avonds kijk daar niet meer naar.
Mm-hmm.
Ja, dat is een beetje het gemak van Pocket. Je saved dat gewoon naar Pocket en s'avonds kom je thuis en je ligt in de zetel en je leest gewoon die 12 dingen of je kijkt die vijf dingetjes die je hebt opgeslagen. En dan moet je niet door 1000 RSS-items gaan, want dat vind ik dan weer veel tijdverdrijf.
En hoe zit het met de reclame die op de website stond? Zit die in Pocket ook nog?
Nee.
Nee. Dus eigenlijk hetzelfde probleem met zoals readlists, behalve het feit dat het niet gedeeld is, dat jij het alleen zijt.
Ja, ja. Ik denk.
Jan, er was ook nog iets te doen over Flutter. Weet je nog, de tijd, ik denk een jaar geleden ongeveer, dat we een Flutter-button op Tech45 hadden staan. Dat heeft ons zeker een euro 50 opgebracht, hoor. Maar het mag niet van Apple, hè?
Beentje.
Nee, Instacast, wat een populaire podcast.
Een zeer populaire
podcast, luistersysteem, dinges is.
Een podcatcher dus.
Podcatcher.
Een podcast systeem luisterdinges. Een mooie naam. Maar goed, ga verder.
Voor iPhone, die hadden Flutter ingebouwd om, als jij zegt van, ik vind dat een goede podcast, dan kon je daar bij flatteren. Het systeem waarbij dat je bijvoorbeeld elke maand zegt 10 euro en dat je dat dan verdeelt. Als je 10 keer klikt, krijgt iedereen 1 euro.
Ja.
Enfin, minder kosten van Flutter. Apple heeft natuurlijk gezegd, ja kijk, dit is in tegenstrijd met onze in-app purchases en wij moeten daar 30% van krijgen, of anders vliegt je eruit. En dan is het er maar uitgevlogen.
Ja, er staat hier dat ze moeten, als je donaties via in je applicatie, moet het via sms gaan blijkbaar, of via een website in Safari. Maar natuurlijk, als je een Flutter-button in je applicatie hebt en je moet daardoor eerst naar Safari gaan, alvorens je kunt doneren, nou, dat is een stap te ver, hè. Dat is juist het leuke aan Flutter, dat met één druk op de knop kon, hè.
Ja.
Maar volgens mij eerder zo fel in het nieuws, omdat het weer Apple is.
Omdat het Apple is en omdat het zo... Het wordt een beetje, het is een lange tijd geweest zodat Apple zo een beetje een underdog was misschien. Apple is nu zo echt, dat zijn nu echt de helden en dan krijg je underdogs tegen de helden. Hè.
Mm-hmm, ja.
En Flutter, dat is zoiets, ja, als je dat niet sympathiek vindt, dan ben je echt een beul. Ah ja, dat is toch,
het lijkt mij nooit echt van de grond gekomen, hè, Flutter. Ik weet destijds toen wij het geïntegreerd hebben, was
ja,
het zo...
Ja, die hebben over tijd zo echt gericht op de podcastmarkt. Zo 70 decibels, 5x5, British Tech. Die hebben dat allemaal ingevoerd. Allemaal rond dezelfde tijd. Ik vond dat heel verdacht.
Ah ja.
En dan met Instacast dat er ook opgesprongen is. Daar moet ergens zo wat lobbywerk gezeten hebben.
Het idee en, was goed, hè?
Ja. Ja.
Oh, toch niet overtuigd.
Ja, ik snap, het houdt ergens wel steek dat je gewoon zegt van ik betaal eigenlijk 10 euro extra voor mijn internet en alles wat interessant was, je krijgt gewoon een deel van die 10 euro.
Mm-hmm.
Dat snap ik ergens wel. Maar het houdt toch ook weinig steek. Zo, het is alsof je de Dolheis, in mijn ogen alsof je de Dolheis binnengaat en elke keer 20 euro geeft. En als je dan 2 pakken eieren koopt, zijn dat 2 pakken van 10 euro.
Ja, zo.
5 kippen, 3 biefstukken en 2 flessen wijn, dan kost dat allemaal maar zo gezegd een euro.
Ja, ja, ja.
Allee.
Ja, maar het concurreert niet met de normale prijs, maar het concurreert met gratis, hè.
Ja.
Maar ik denk dat het grote probleem van Apple uit is, dat ze vanuit het begin gezegd hebben van als we dat betalingen is vanuit onze applicaties op iOS, dat moet via de App Store.
Is dat hebberigheid, Stefan?
Volgens mij is dat gewoon een regel die in het begin gesteld is en die is nu...
Ja, maar waarom die regel?
Dat is gewoon een businessmodel.
Ja.
Ik zou zeggen dat voor de veiligheid van de transacties is.
Right.
Het is gewoon een businessmodel.
Mm-hmm. Ze doen dat met alles, hè. En nu willen ze dat inderdaad ook met Flutter doen.
Ja, ze verdienen er wel hun geld mee natuurlijk. Hè.
Allee, ja, ja.
Het is ongeveer de enige App Store die deftig geld verdient, is iTunes, hè.
Mm-hmm.
Als ze het beginnen toelaten, dan...
Ja, dan is de volgende komt dan weer met iets anders.
Mm-hmm.
Dan Voor is het weer Kickstarter.
Krijg je een Angry Birds die zeggen van je kunt elk extra level krijgen voor één flatter.
Zo, ja, ja.
Want dat was ook mijn vrees. Hè, van in het begin, iedereen gaf 5 euro aan flatter. En Jan kreeg dan een aantal flatters op zijn site. En dat waren dan mensen die misschien 3 dingen flatterden. En dan was dat €1,70 of €3,40 de man. Maar eens dat overal begint te staan, hè, stel dat Nieuwsblad dat invoert op een site, dan kun je daar als blogger ook weer niet tegen concurreren, om het zo te zeggen. En daar is Apple wel helemaal niet mee bezig. Het is allemaal businessmodel. Maar ik snap het wel dat ze het tegengaan. Ze hebben het altijd geblokt.
Dus ze moeten nu gewoon...
Dat de Kindle-app zo zelfs eens moeten veranderen en alles...
Hmm.
Ja, ik denk
dus
dat
ik vind het wel consequent. En
ja.
Ik denk ook niet dat iemand het echt gaat missen buiten Instacast zelf.
En Flutter heeft nog een keer een moment gevonden om hun product onder de aandacht te brengen.
Inderdaad,
wat
ja.
Wat ook altijd handig meegenomen
ja,
is.
Want het was een beetje naar de achtergrond verdwenen. Hè. Daar werd niet meer over gebabbeld. En nu ineens, deze week, het woord Flutter verscheen weer in mijn RSS-feed. En het is maanden weg geweest, hè. Oké, ik had gezegd dat we deze aflevering in de buurt van de 45 minuten gingen houden om Stefan plezier te doen. Maar blijkbaar moet dat niet, hè, Stefan?
Nee.
Facebook. Facebook heeft blijkbaar een camera-applicatie gelanceerd voor iOS. Wat ik niet goed begrijp, want ze hebben een paar weken geleden nog Instagram gekocht. Allee, het lijkt mij eerder dat Zuckerberg Instagram gekocht heeft. Een laatavond aankoop. Een beetje een gekke bui. Hè? Leuk Instagram, dat gaan we eens kopen. Terwijl men achter de schermen bij Facebook al een hele tijd bezig was aan die Facebook Camera applicatie. Hè? Heb je die trouwens getest, Davy of Stefan? iOS'ers?
Ik heb geen Facebook.
Ach, dat is waar. Die heeft geen Facebook meer. Stefan?
Nee, ik heb dat niet getest.
Nee.
Die staat ook al op Android. Maar hij werkt niet gelijk dat het beschreven staat.
Ah, serieus? Ah,
ja, ik heb sinds de laatste update van Facebook heb ik ook Facebook Camera staan.
Mm-hmm.
En ik heb het daar straks eens geprobeerd. En je kan er al foto's mee op Facebook zetten.
Maar
het maakt een beetje... Ja, maar wat dat je volgens de... Ja, het persartikel kan zien, zou je moeten je vriendjes of zo kunnen zien en hun mm-hmm. foto's, maar dat is niet. En als ik een foto neem, dan klinkt het alsof mijn HTC verkouden is.
Ah, zo. Nu, die applicatie ziet er heel mooi uit, hè.
Ik meen me te herinneren toen dat ik dat geprobeerd had, dat we ze zelfs niet konden downloaden vanuit de Belgische iTunes Store. Dat het enkel voor de US was. Hmm. Zoals wel zoveel dingen van Facebook.
Ja. Is het logisch dat ze dat doen?
Nee.
Absoluut.
Waarom zou dat enkel US moeten zijn?
Nee, ik bedoel dat ze nu die camera-applicatie lanceren vlak na de aankoop van Instagram.
Ja, ze willen daar toch iets mee doen, hè? Dus.
Maar dit heeft volgens de meeste mensen heeft dit totaal niks te maken met Instagram. Is de aankoop van Instagram iets totaal los hiervan? En is men aan deze applicatie al een hele tijd bezig geweest, nog lang voordat men Instagram kocht?
Misschien hebben ze gewoon een groot deel van Instagram source code gebruikt en er andere interface over gelegd of zo. Dat weet je allemaal niet, hè?
Zou kunnen. Ik denk het eerlijk gezegd van niet, hoor. Nou, wat ik gehoord heb van de op andere podcasts en artikels, lijkt deze applicatie volledig los te staan.
Hebben ze dan Instagram gewoon gekocht om die uit de markt te krijgen en dan vervolgens...
En hun eigen ding te lanceren, ja. Waarom
niet? Ja? Maar dat lijkt me 1 miljard toch heel veel geld, hè?
Niet als het een grote concurrent is, hè. Dan is dat plots heel weinig geld, hè.
Ja, wie weet. Maar ja, dan zouden ze ook niet zeggen van we gaan Instagram gewoon laten draaien zoals het nu werkt, hè. Want dat heeft Zuckerberg effectief gezegd, hè. We gaan Instagram gewoon laten werken.
Ja, maar ja, dat zeggen ze altijd, hè.
Ja.
Oh, ja. Het zijn de uitzonderingen die in het begin al zeggen van we gaan het ontmantelen. Meestal is het in het begin van je moet geen schrik hebben, het gaat blijven draaien en dan een paar maanden later, het is ermee gedaan. Dus, Jeffrey Zeltman heeft dan een tijd geleden in een blogpost ook geschreven, hè, waar ik toen ook over geschreven heb, over de gratis applicaties en de bedrijfjes die dan snel groeien om dan zo snel mogelijk gekocht te worden door iets groter, om dan kopken onder te gaan. Zo.
In de chatroom wordt gezegd dat Facebook zich echt richt op dat mobiel en dan probeert zoveel mogelijk applicaties binnen te krijgen of betere versies van te maken. Hoe ver gaat dat op, Don?
Hoe bedoel je, hoe ver gaat dat op?
Ja, klopt dat wat ik zeg? Dat ze echt proberen, dat ze Instagram gewoon gekocht hebben omdat het een mobiele applicatie is en dat ze zich daar nu vooral op moeten richten?
Dan moet dan Mark Zuckerberg vragen waarom ze dat gekocht hebben. Het zou best kunnen dat ze zeggen, alles wat er gevaarlijk uitziet en mobiel is, dat kopen wij.
Ja, vandaar Instagram misschien.
Ja.
Facetagram, ik heb het nog niet geïnstalleerd. Ja, je kan het wel installeren op mijn iPod Touch, maar het gaat niet veel effect geven, denk ik. De Facebook-telefoon, die duikt ook weer op.
Weer al?
Ja, weer al. Tussen haakjes trouwens, Google heeft de aankoop van Motorola Mobility voor $12,5 miljard, dat is ook vorige week afgerond. Dus vanaf nu is Google ook een hardwaremaker. Wie weet binnenkort dus de officiële Google Phone, de Nexus Phones, maar dan van Motorola.
En dan daarnaast de Facebook Phones.
Ja.
Ik geloof daar niet in, kijk.
Maar het is al zo vaak gezegd, hè. Het moet toch ergens een kern van waarheid hebben, hè.
Maar wat, ik begrijp nog dat Google zegt, we hebben een operating system en we willen er de hardware bij die zowat de norm wordt. Hè. De Nexus-telefoons, hè, we zetten daarmee een lijn uit. Dat is zo wat we willen bereiken met dat ding. Maar bij Facebook, wat voor een goede camera of zo?
Nee, de logica is, een smartphone of een telefoon, dat gebruikte je om in contact te staan met al je vrienden en familie en Facebook ook. Dus als we dat een keer combineren in één toestel...
We trekken de lijn door.
En dan misschien dat die Facebook-telefoon, dat je daar bijvoorbeeld niet al te veel moet met sms'en, maar dat echt ook nog een keer een abonnement heeft, vooral om te Facebooken. En ik zie ze dat in mijn klas eigenlijk nog wel met veel liefde aanhalen. Als ze zoiets zouden hebben waar dat het mobiele abonnement...
Misschien dat er zelfs helemaal geen sms op zit, maar dat het gewoon Facebook messaging is. Hè?
Ja, en ze hebben toch al games en apps binnen de Facebook ook, dus waarom niet?
Ze hebben eigenlijk alles, hè?
Eigenlijk een soort consumer version van BlackBerry dan.
Zo ja.
Bing,
ja.
Maar dan voor 16-jarigen.
Ja, wel, of ook nog 20-jarigen, want
ja.
Wat dat voor mijn neus zit, is volgens mij helemaal on target.
Mm-hmm. En volgens mij zou dat ding ook nog goed verkopen. Sorry, zeg maar, Davy.
Volgens mij wordt dat zo'n prototype gsm. Zo gelijk de Nexus phones van Google. Mm-hmm. Dat zijn ook geen telefoons die gericht zijn op de wereldwijde grote markt die er is. Dat zal Samsung en zo wel verzorgen. Maar volgens mij is het zo meer de bedoeling van zo pushing the envelope. Zo meer doen dan de anderen doen. En je zult dan de Facebook-adepten hebben en de verslaafden die dan sowieso de Facebook-phone kopen. Hè, zoals dat bij de Nexus-phones soms ook wel eens het geval durft zijn. En daarmee een beetje druk proberen zetten of de toon aangeven voor andere partners van zo kan het ook.
Ja.
Ik denk dat ze er zelf nog altijd een beetje ambetant mee zijn dat Twitter bijvoorbeeld in iOS ingebouwd zit, maar dat Facebook de kans voorbij gegaan is door het mega geniale Ping, het sociale netwerk in iTunes. Want dat wouden ze eerst met Facebook doen, maar die wouden dat dan niet. En heel de historie moet je maar 50 afleveringen terug eens gaan beluisteren. Ik denk dat dat meer de beweegredenen zijn.
Mm-hmm. In het artikel op de New York Times stond dat het eigenlijk duidelijk was. Het is nu een beursgenoteerd bedrijf, dus het moet geld verdienen. En het is misschien bang dat ze in de mobiele, dat ze daar achterblijven. Dus daarom gaan we nu beginnen. We nemen Instagram over, we brengen een goede camera-applicatie uit. En nu zetten we alles op alles om een eigen hardware te maken die we volledig naar onze hand kunnen zetten. En dan doe je eigenlijk alles binnen Facebook. Hè?
Ah,
messaging,
ja,
foto's.
Ik vind dat een slim idee.
Ja,
voor mij ook. En ik zie bijvoorbeeld, allez, je moet die aankoopervaring eens voorstellen. Je gaat naar de winkel om een telefoon te kopen en je vraagt een Facebook-telefoon. Of je vraagt een Android-telefoon en dan vragen ze welke je moet hebben. En ja, welke? Ja, ene met Android. Ja, maar ja, Android 2.2, 2.3, 3, 4.
Mm-hmm.
En ze hebben het geen huis waar ook iCloud zo aantrekkelijk zou moeten maken. Hè? Het gewoon inloggen met je gegevens en alles staat erop.
Alles
je contacten
staat, ja,
zijn er.
En echt alles staat erop, hè, Davy?
Apps zijn er, uw Farmville staat erop.
Ja.
En je neemt een foto en het staat direct op uw Facebook, zonder dat je ook maar iets moet doen. Ik denk dat veel mensen direct zeggen, ja, ik wil er zo eentje.
Daarmee ook dat ik denk dat zo, ja, zo... Zij kunnen echt als het zelf bouwen, heel die wereld herdefiniëren.
Ja.
Hè?
En aangeven hoe dat het moet.
Met apps op Android en op iPhone en op Windows Phone 7, ook al zit het daar ook wel heel ferm ingebouwd al, daar komen ze er niet mee. En misschien kunnen ze dan zeggen van, ja, maar hey Apple, je hebt hier wel de boot gemist door niet met ons in zee te gaan.
Ja.
Wat ik denk dan nog wel eens zou kunnen kloppen, ook nog.
Het zal wel niet veel mogen kosten, denk ik.
Nee, inderdaad. Dat is misschien wel het belangrijkste punt, hè. De gemiddelde leeftijd van de meest fanatieke Facebook-gebruikers, dat begint bij mij in de klas.
Maar denk eens aan de gemiddelde Facebook-gebruiker. Moet die een mega goede camera hebben?
Nee.
Moet die een mega goed scherm hebben? Moet dat zo'n 4-inch...
Wat mag dat kosten? Wat kost nu een BlackBerry bijvoorbeeld? Ik weet dat ding een tijd geleden heel populair was.
Euro.
Je krijgt er geld bij.
Ja. Serieus? Nu wel.
Wel, kijk, Davy zegt 150 euro. En dat was inderdaad bij ons toen we een gsm gingen kopen voor Jens, die ondertussen 12 jaar geworden is. Dat was inderdaad zo'n beetje de limiet. Want van mij mocht hij gerust met een oude iPhone hebben. Maar dan hadden we ook zoiets van, ja, oké, laat dat twee keer vallen en dat ding is kapot en dat is 300-400 euro in de vuilbak. Maar als je zo'n telefoontje koopt van 150 euro, dan mag hij maar na twee breken voordat we een iPhone zetten.
Ja.
Maar niet meer spreken.
Zou je een Facebook-phone kopen, Stefan?
Ik persoonlijk niet, nee.
Maar zit hij op Facebook eigenlijk?
Ik?
Nee, uw zoon.
Nee, nog niet.
Hmm.
Hij wil dat wel, maar nog niet.
Ze willen dat allemaal, hè? Ze zeggen
dat
ook, hè?
Dat is dan een beetje.
Volgende week krijg ik Facebook.
Ja, inderdaad.
Het is wel goedkoper als een fiets.
Ja, maar dat is echt, hè. Die zeggen dat, hè. Ik had een meisje in mijn klas, dat was jarig. En dat kreeg voor haar verjaardag, naast de gewone cadeaus, een Facebook-account.
Handig gezien.
Goed gezien, hè.
Ja, slim. Nu, ze moeten wel oppassen. Natuurlijk hebben ze een naam mee. Maar als je dan kijkt naar soortgelijke toestellen die al ooit bestaan hebben. BlackBerry is daar volgens mij goed in geslaagd om de jeugd, vooral in Amerika, mee te krijgen. Ik denk dat dat ook Facebook hun markt vooral gaat zijn, hè, Amerika. Maar als je dan kijkt naar zo'n tweetal jaar geleden moet dat geweest zijn, zo de Microsoft Kin. Die kostte, dacht ik, $50 en $100. En die zijn zelfs nooit uitgekomen, want er waren dan testgroepen en daar bleek dan uit dat die niet gingen verkopen. En daar was dan ook al ongeveer alles wat er 2 jaar geleden populair was op ingebouwd. Dus ik denk wel dat ze voor zichzelf de lat heel hoog moeten leggen. En dat ze daarom ook op zoek zijn naar van die iOS-mensen.
Ja,
of ex-iOS-mensen.
Want ze hebben heel wat mensen, ex-Apple-mensen, onder de arm genomen. Hè? En niet via de officiële kanalen, maar rechtstreeks aangesproken van... kom ons een keer helpen met het ontwikkelen van een telefoon.
Nu, wat ik mij afvraag, hè, stel, je opent... het kan stoem klinken, hè, maar stel, je unlockt uw Facebook phone, hoe gaat uw homescreen eruit zien? Gaat dat er dan uitzien zoals hoe dat vroeger de Facebook app eruit zag? Zo met timeline, foto's, zo de app-icoontjes? Ah, dat vraag ik mij af, zo van die dingen.
Volgens mij is unlocken daar niet aan de orde. Als je dat unlocked, heb je gewoon een Android-telefoon.
Nee, niet jailbreaken, hè. Gewoon zo aanzetten. Zo het schermpje opzetten.
Ah, zo. Dat is wel een goede vraag, ja.
Zo, dat vraag, of ziet je dan direct uw timeline of zo 2 belangrijke nieuwsberichten en dan zo uw...
Misschien een combinatie van widgets. Hè? De timeline is een grote widget en dan een aantal knoppen onderaan.
Dat vraag ik mij echt af. Hoe dat ja.
Wil de Facebook-gebruiker niet gewoon direct in de actie zitten?
Ja, maar tot nu toe is wel gebleken dat het enigste wat Facebook tot nu toe helemaal niet kan, dat is mobile apps maken. Ook al moet ik zeggen dat die camera er volgens de screenshots die ik gezien heb wel redelijk slick uitziet. Maar nu dat Max Volta daar werkt, zal dat wel goed komen.
Ach, dat is waar, ja. Goed, ik heb nog wat onderwerpjes. Nog Facebook. Valt het op dat we aandelen hebben, Jan? En Cindy trouwens ook.
Ik vind dat je dat... Eerlijk, hè, ik vind dat je dat vanaf nu in het begin van elke podcast moet vermelden.
Ja, maar ik heb dat niet gedaan. Nee, maar wacht even. Ja, ik snap dat wel. Hè. En dat is zo die discussie. Hè. Leo Laporte zegt dat ook altijd. Ik koop geen tech-aandelen. Maar daarvoor heb ik het niet gedaan, hoor. Als die aan... Het is gewoon... kan later, zoals Tom vorige week zei, kan later tegen mijn kleinkinderen zeggen, ik heb de eerste Facebook-aandelen.
Ik vind dat je dat moet zeggen.
Allee, goed, vanaf nu gaan we dat zeggen. En de aandeelhouders van Facebook deze week zijn Jan Seurings, Cindy de Smet en Maarten Henriks. Facebook gaat Opera kopen. Wie gebruikte nog Opera? Was Jan niet die in het begin Opera gebruikte?
Ik was een grote Opera-fan.
Ja. En waarom zit je daarmee gestopt?
Eerst nu tv gaan kijken. Een Opera is gedaan.
Omdat Chrome dan...
Sorry Jan, zeg maar.
Ik vind dat Chrome een betere browser is.
Je zit trouwens weer aan het verdwijnen. Kom eens wat dichterbij zitten.
Ik vind Chrome een betere browser.
Ja, dat is waar. Maar je hebt het toch heel lang gebruikt, hè?
Ik heb dat alleen heel lang volgehouden, ja.
Mm-hmm.
Ik gebruik die enkel nu niet meer. Ik denk op mijn nieuwe MacBook Pro dat die er gewoon nog niet op staat.
Nee. Is het logisch dat ze dat gaat doen? Het is altijd dezelfde vraag. Is het logisch dat ze Facetagram beginnen? Is het logisch dat ze een telefoon gaan doen? Is het logisch dat ze een browser hebben? Volgens mij is het vrij duidelijk dat ze eigenlijk alles willen. Hè? De hele wereld op Facebook, op alle mogelijke plekken. Of is dat te simpel?
Ja, er is een jaar geleden zoiets. Was er zo wel al een sociale browser? Hè? Ik weet dat er iemand die mijn blog regelmatig bezoekt, die ook nog gebruikt.
Rockmelt,
ja.
En je hebt ook Flock gehad destijds, hè?
Ja, Flock, ja, dat is juist.
Dat is... Ja.
Maar het is dezelfde...
Is dat logisch? Ja, het is, uiteindelijk is het veel logischer dat je een browser maakt waar dat je bij wijze van spreken een plugin kunt insteken dan dat je tegen de mensen moet zeggen geïnstalleerd je Chrome en vervolgens maak je steekt je een Facebook plugin in en dan gaat je zus en zo en dan marcheert dat zo. Een browser op zich die je onder controle hebt, waar je kunt zeggen van oké, okay, er staat een grote Facebook knop op, die leidt u altijd naar Facebook en op het moment dat er een nieuwe notificatie is, wordt het lichtje rood.
Ah zo, ja.
Zo genereert je pageviews naar je systeem en je bouwt dat in. En je moet niet uitleggen wat een plugin is aan de mensen, want het staat er toch op. En de gewone gebruikers gaan ook niet klagen, want waarschijnlijk gaat je dat dan kunnen verwijderen of zo.
Hmm.
Maar ja. En ik moet zeggen, alle respect voor Opera, want die hebben heel vaak de toon gezet. Bijvoorbeeld wat je nu ziet in Chrome. Met de favorieten tabs, dus de websites die je meest bezoekt, kun je zo in tabs zetten. Dat had Opera 5 jaar geleden al.
Mm-hmm.
En dat heeft Internet Explorer vandaag nog altijd niet.
Ja, dat is waar. Ik heb de sites ook Opera geïnstalleerd.
Internet Explorer gebruikt. Dat was een zeer bevreemdende ervaring.
Ik denk dat wel zou werken, zo'n... Een Facebook-browser met groot van boven die een balk zo, met je notifications en je search. En in die search kun je dan gewoon websites tikken en dan komt van boven bij nieuwsblad bijvoorbeeld van uw vrienden hebben dit onlangs leuk gevonden.
Ja.
En dat er gewoon van onder in uw dock of hoe dat Windows tegenwoordig ook werkt in uw startbalk zo de grote F van Facebook hebt staan. Want voor de meeste mensen is het internet toch maar Facebook.
Ja, dat is waar.
Ah, ik denk echt, volgens mij is dat een gat in de markt voor een publiek waar wij bijna nooit aan denken.
Mm-hmm. Hetzelfde publiek dat op de telefoon...
Dat is echt waar 50% van mijn studenten gewoon op zitten te wachten.
Ja.
Want nu staat Facebook altijd open in een tab. En als ze die tab zouden kunnen dichtdoen, ik denk dat voor veel mensen zoal wat stress zo afnemen. Want zo, als er dan een chat is, komt dat dan zo van boven. En ik denk dat dat zou werken.
Zoals ik zeg, dezelfde reden. Ja, maar ja, Opera is zo wat de...
Ik vind dan Opera zo net iets, dat zo de geavanceerde versie van... en zo, mensen hebben thuis een Senseo of een Rombouts espresso-machine en dan zo de iets chiquere mensen hebben een Nespresso, hè, dat is dan Chrome in mijn ogen. En dan heb je zo nog mensen die hebben zo een echt espresso-machine thuis staan. Nee, zo waar je alles mee kunt. Dat is in mijn ogen Opera. Je kunt daar...
Nee, dat is volgens mij links.
Toch een devaluatie van Opera zijn.
En ik heb een Senseo, dus wat ben ik dan?
Internet Explorer.
Internet Explorer 6.
Jij zit Netscape Navigator 2.1.
Nee, dat is niet waar. Senseo is vrij goede koffie. Zo, de koffiezet van... De meest goedkope koffiezet van de Krevel, dat is dan de Internet Explorer 6. Maar goed, we dwalen af. Jan, Yahoo, die leven ook nog. Ze hebben niet alleen Flickr, ze hebben nu binnenkort ook ze hebben nu al een browser tussen haakjes plugin. Het is een iPad en iPhone applicatie en er is ook een desktop app, maar die desktop app is eigenlijk gewoon een plugin voor onder andere Chrome.
Die dan ook nog niet werkt op Mac.
Ah, oké. Okay. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem niet getest. Ik heb er veel over gehoord en over gelezen. Ik heb de filmpjes bekeken, die verschrikkelijk slechte reclame ervoor.
Het werkt op Mac.
Wat zeg je, Davy?
Zei Jan dat het niet werkte op Mac?
Dat zei Jan, ja.
Ja, dat zei ik.
Maar dat is toch
ik heb het alvast niet aan de praat gekregen.
Dat
in
is
mijn
een browser-plugin voor Safari.
Dus dat zou in principe wel moeten werken.
Ik dacht...
In Chrome werkt het niet, want ik gebruik Chrome. Ja, ik gebruik geen Safari.
Ah, ja.
Misschien dat het wel op Safari werkt.
Ja, oké. Okay. Kan.
Mm-hmm.
Mijn excuses.
Nu, het ziet er... ik zou het zelf niet installeren, maar de logica erachter begrijp ik wel. Ik vind bijvoorbeeld de meest leuke feature erin is als je een website opendoet op je iOS-device en je gaat dan naar je desktop, dan gaat hij op die desktop de laatst geopende tab of pagina gaat hij automatisch openen.
Dat is ook origineel.
Geniaal.
Ja, dat is niet origineel, Jan, maar dat is volgens mij toch wel de makkelijkste manier om dat te doen.
Sinds de iCloud er is, daar roep ik al lang voor.
Zit je nu sarcastisch of zit je nu serieus?
Chrome heeft dat toch gewoon?
Hoe Chrome heeft dat toch gewoon? Chrome heeft dat helemaal niet?
Maar ja, als je Chrome installeert op je Android-telefoon en Chrome installeert op je dinges, op je PC of Mac, dan kun je gewoon zeggen en stuur dit nu naar mijn telefoon of naar die andere computer waar ik Chrome op gebruik.
Zonder plugin?
Ja.
Zonder plugin.
Dat meent je niet.
Dat meende niet.
Serious
ja,
is cancer.
Ja, wij menen dat.
En waar moet je dat doen? Heb je wat leg met dat cijfer?
Zelfs op de podcast geweest.
Gewoon installeren, denk ik. Ik denk wel dat je dat moet authorizen en dan is dat zo.
Ja, als je nu gewoon in dinges, ja, in je settings, moet je dat activeren.
Oké, ja. Dan heeft Yahoo Access totaal geen nut. Tenzij iemand nog iets kwijt wil over Yahoo Access.
Nee, ik vind het vet dat als je je browser dicht doet op je iPad en je doet dan Safari open, dat dan je pagina daar staat.
Ja, dat bedoel ik!
Ja.
Ah, wel, dat is toch vet? Maar blijkbaar
ja, dat
kan dat ook in Chrome.
Vet. En ik hoop echt dat met iCloud, dat zo uw geschiedenis en zo over uw iPhone en uw iPad en zo ook wordt gesynct. Maar wat dacht ik bij Chrome het geval was, is dat je zo op uw GSM of op uw Chrome in uw op uw PC, dat je zo kunt zeggen van stuur dan nu maar naar mijn andere device.
Ja, dat is nog eens een klik nodig, bedoelt
ja.
je?
En ik weet niet of dat die klinkt.
Nee, dat is nu vandaag niet meer zo.
Ja, dat inderdaad, dat is weg. Ah, je kunt zo shared history en allee, je kunt gewoon doorbrowsen eigenlijk op een ander toestel.
Hé, hey, maar dat ik dat niet ontdekt heb? Hoe?
Dat is echt toverij. Dat is
magic.
Ja, je moet dat aanzetten. Hè, maar dat is...
Ja, dan heb ik er blijven over gekeken. Ik vind het geweldig handig dat je bijvoorbeeld op één PC een plugin installeert. En dat je ook automatisch op alle andere systemen geïnstalleerd wordt.
Ja.
Je moet dan wel...
Ik heb...
Ja, zeg maar Jan.
Ja, ik heb nu Chrome even geopend op mijn telefoon. En dan moest je gewoon rechts beneden staat er zo'n sync-knopje. En dat moet je aanzetten en dan synct dat. En ik heb nu gewoon wat dat er open staat op mijn dinges. Dat wordt niet automatisch geopend. Er wordt wel een lijst gemaakt. Ik heb 6 tabblaren opengestaan. Daar staat gewoon... die titel bij en als ik dan klik, dan kan ik gewoon zeggen van oké, dat wil ik. En hij zegt gewoon Jan Seurings MacBook Pro en dan kan ik dat kiezen.
Ga ik zelf eens proberen. Wat denken we van die Access? Is er iemand van ons die dat interesseert eigenlijk? Die zegt van ik ga dat installeren?
Nee.
Hebben we Yahoo allemaal opgegeven?
Ik bedoel dat Yahoo dan alles bijhoudt ook niet.
Wat zeg je, Davy?
Ik betrouw ook niet dat Yahoo dan alles zou bijhouden.
Mm-hmm.
En Yahoo, dat is eigenlijk Bing Search, hè?
Ah ja? Ah ja, dat is waar,
search
ja.
Wel, ja, maar het bedrijf toch niet?
Nee, maar...
Want ze moeten bijhouden.
Dit zal gelinkt worden met Bing. Mm-hmm. En Bing is gelinkt met Facebook. Ja, voor Davy. Hoe gaar met die jongen zonder Facebook?
Heb je daar nog geen spijt van, Davy?
Nee, echt. Want het is zo ook veel grappiger om alles van die beursgang en zo te lezen. Want ik kom dan zo in de koffiebar, hè, zo de mythische koffiebar ondertussen. En daar zeggen mensen dan, ja, maar nu gaat het beter gaan met Facebook. Hè, want ze moeten aan hun beurs, mensen moeten ze verantwoording afleggen. Dus het zal niet meer zijn met onze privacy. En dan denk ik altijd, ja, maar wat als nu al die reclamebedrijven die aandelen kopen? Dan heb je nog niks te zeggen.
Zwaar.
Maar ja, we zullen wel zien hoe dat het uitkomt.
Tussen haakjes het Facebook-aandeel Jan, 28,65.
We moeten daar vanaf nu zo'n running kijken. Van en tijdens deze aflevering daalde het Facebook-aandeel met 7%. Of steeg, hè. Dat zal ook wel gebeuren.
Ik had tegen mijn vrouw gezegd toen ik dat kocht, met een beetje geluk gaan we binnen een paar jaar eens goed van eten. Het zal niet zijn. Oké. Okay,
papier opeet misschien.
Inderdaad.
Ze zeggen altijd aandelen, je moet dat op de lange termijn zien. Hè?
Ja, dat is waar.
Veel te rap aan het panikeren.
Ah, wel, dat is dan een deel van de running gag. Hè. Ik zeg hoeveel de aandelen waard zijn en Toon zegt daarop, je moet het op de lange termijn zien, Maarten.
Ja. Hoe is het met je Commodore aandelen trouwens?
Nu, ondertussen zijn de aandelen van RIM voor een tijdje gepauzeerd. Ze hebben JP Morgan en RBC aangenomen om een strategisch door te lichten. En later vandaag, dus de mensen die luisteren als ze downloaden, dat was op dinsdag, gaan ze verder met het verhandelen van de aandelen. Ik denk dat dat zo wat de zwanenzang is die deze week gebeurt.
Mm. RIM aandelen.
It will be a very black berry.
Oké, die gaan we onthouden. Ik stel voor dat we beginnen aan de tips. En ik ga Stefan laten beginnen.
Oei, mij toch. Wel, ik was... dus mijn zoontje die heeft ondertussen een Android-telefoon. En wij hebben natuurlijk wel het probleem dat we binnen een Mac-household zitten en dat alle muziek natuurlijk binnen die in iTunes zit. En ik was op zoek naar een eenvoudige manier om dus die muziek te synchroniseren tussen mijn iTunes en het Android-telefoontoestel. Nu, ik had dat moeten opgeven, want een eenvoudige manier bestaat niet. Je moet blijkbaar op de twee toestellen een applicatie installeren. Dus zowel op mijn Mac als op het Android-toestel moest ik iets installeren. En dan lukt dat wel. En die applicatie die heet Double Twist. En daarmee kan je dan perfect inderdaad al je muziek gaan synken tussen je Mac en het Android-toestel, inclusief alle afspeellijsten en zo van die zaken.
Mm-hmm. En dat werkt wel heel goed, hè?
Ja, dat werkt heel knap.
Het is wel betaald, hè?
Ja, het is betaald. Maar je moet het wel op de twee toestellen installeren.
Mm-hmm.
En dan heb ik zoiets van, ja, ik heb nu al iTunes op mijn toestel en dat deed tot nu toe alles, maar nu moet ik echt nog twee applicaties gaan installeren voor dat andere toestel.
Ja, dan moet je niet klagen. Dan moet je een iPhone kopen, hè, Stefan?
Ja, maar een iPhone, zoals ik daar straks al zei, dat is duur als ze dat kwijtraakt. Die klein man is dat wel iets duurder dan zo'n Double Twist dat je moet installeren. Vandaar, ik vond zat er ook wel mooi uit, moet het zijn, lukken dat is. Het ziet er degelijk uit en het werkte ook perfect van de eerste
en keer. En niet te vergeten, draadloos synken, gaat ook.
Ja, maar dat kunnen we in iTunes ook.
Ja, oké, maar zij waren daar toen destijds eerst mee. Toen kon dat nog niet, toen ik dat geïnstalleerd heb.
Ah ja, dat kan.
Nu is dat inderdaad geen indrukwekkende feature meer, maar destijds wel. Doubletwist.com.
Ja.
Voor de Mac en voor Android uiteraard. Dat zou vrij belachelijk zijn. Ja. Dank u, Stefan. Jan Seurink.
Mijn app heb ik nog niet getest. Meer nog, hij is nog niet uit. En ik zal hem ook niet testen, want hij komt niet uit voor Android. Is Livestagram. Livestagram zal binnenkort, is een project van Tim Brodin. Tim Brodin werkt vast bij Sputnik Media, maar doet dus ook iets in zijn vrije tijd. En die maakt dan een Livestagram-app en die gaat u tonen wat er op dat moment live via Instagram gedeeld wordt in de wereld. Ik heb het dus nog niet gezien. Ik heb alleen nog maar een screenshot gezien. En het was met de hashtag Summer. En ik moet zeggen, als hij zo voortdoet, ik zou mij daarvoor een iOS-device aankopen. Volg @ Tim Brodin, hoe zeg je dat? Zoek Tim Brodin op Instagram en je zult weten waarover ik het heb.
Ja, ja de website laat hier trouwens niet.
Nee.
Ah, het ligt dan niet aan mij, alleen. Livestagram.com, ze zullen aan het werk zijn eraan. Ton, uw tip.
Mijn tip is 16colors.net en dat is een online archief van ANSI art. Iedereen kent, of de meesten kennen misschien ASCII art. Mm-hmm. Dat is zo van die tekeningsjes in monospace fonts met karakters van op je toetsenbord. En ANSI, dat is ook een standaard. En dat is eigenlijk een uitgebreide karakterset van ASCII, waar daar ook bepaalde dithertpatronen in zitten en waar ook kleurcodering kan meegegeven worden. En dat, daar werden dus ook tekeningen mee gemaakt. Dat was vooral populair op BBS'en, begin jaren 90, vanaf de jaren 80 totdat het web eigenlijk is opgekomen. En die dingen werden gebruikt als zo intro-scherm. Als je inbelde en dan kreeg je zo een soort gigantische, eigenlijk soort digitale graffiti-piece te zien, dat dan voorbij scrolde terwijl je aangemeld werd. En er waren verschillende groeperingen die de beste ANSI artists probeerden te strikken en die gaven dan maandelijkse artpacks uit. En die zijn dus allemaal verzameld, of de meeste toch, verzameld op 16colors.net. Daar zit echt heel straf gerief tussen, maar je moet soms wel een beetje zoeken, want er zitten ook minder indrukwekkende dingen tussen. Maar heel dat verhaal daarachter is eigenlijk, eigenlijk geweldig. Er staat ook een extra link bij met een tip, die Geek Entertainment TV van 2008. Mm-hmm. Dat is een tentoonstelling die er ooit van geweest is. En het komt ook aan bod in de BBS-documentaire van Jason Scott. Dat is een set DVD's eigenlijk met allemaal documentaire materiaal over de BBS-scene uit eind jaren 80, begin jaren 90.
En hoe is die documentaire?
BBS.
BBS gewoon, oké. Okay. Zelfs eens opzoeken. Ja. 16colors.net. Straks op mijn gemak kijken. Er staan leuke dingen op.
Ja, ja, er staan heel toffe dingen op. Moet, ja, er zijn ook wel zo wat slecht getekende blote madammen op. Zo. Maar,
ik vind die op de startpagina niet zo heel slecht getekend, hoor.
Nee, maar als je zoekt, vind je echt heel schoon. Allee, zo genre... flipperkast illustratie, maar dan 16 colors. Hè.
16 colors. Cindy, uw tip.
Ja. Google heeft iets ouds uitgebracht in een nieuw kleedje. En dat heet de Knowledge Graph. Op dit moment alleen nog maar aanwezig in google.com en dus ook alleen voor de Engelstalige gebruikers. En wat ze nu eigenlijk voor het eerst commercieel gelanceerd hebben, dat is dat ze, wat ze zelf zeggen, vroeger was onze business het matchen van keywords aan queries en dan kreeg je informatie. Maar wat we vandaag doen, dat is, we doen niet langer meer in strings, maar echt in things. En in plaats van informatie, krijgen we nu kennis. En dat is zo een beetje de grote droom van een Tim Berners-Lee al in 2001 geweest. Dat er niet meer zo aparte feiten en websites out there zouden zijn, maar dat alles met elkaar gelinkt is. En dat als je iets ingeeft, dat wat je terugkrijgt, dat niet betekenisloze informatie is, maar dat die allemaal betekenis heeft.
En als ik dat nu concreet toepas, wat zie ik dan bijvoorbeeld?
Wel, als je op iets zoekt, op dit moment kan het alleen maar op plaatsen, personen, bekende gebouwen en dergelijke meer. Dan gaat men in drie databases, waarvan de Wikipedia de bekendste is, gaat men daar de informatie automatisch uithalen en krijg je eigenlijk al direct een kort biootje van die plaats of die persoon.
Ah, zo, ja.
Je moet maar eens zoeken. Je kan al eens gaan proberen in... google.com en dan langs de rechterkant krijg je dan al de weergave daarvan. Bijvoorbeeld, zij geven zelf als voorbeeld Vincent van Gogh. Dan krijg je zo een fotootje, een korte bio, de basisgegevens, de werken, maar ook gelijkaardige personen. Dus eigenlijk, eigenlijk iets waar men al... heel lang over spreekt, waar dat men ook al heel lang mee bezig is, maar dat men nooit in een goede commerciële vorm heeft kunnen gieten. En Google is nu eigenlijk de eerste die dat op een gemakkelijke manier weergeeft. Ik zal het even het voorbeeld
dus als ik het goed begrijp, als ik bijvoorbeeld, je wordt het voorbeeld van Vincent van Gogh gegeven, als ik Vincent van Gogh nu zoek op Google, krijg ik links naar Wikipedia, google.be bijvoorbeeld gewoon, krijg ik links naar Wikipedia-artikels bijvoorbeeld?
Ja.
En met de Knowledge Graph krijg ik van Google rechtstreeks informatie.
Ja. Oké, okay, ja. Nu ben ik mee. Dat zit redelijk technisch in elkaar, maar bij Wikipedia zijn er ook allerlei onderliggende lagen met specifieke data. En het is eigenlijk daarin dat men gaat kijken op dit moment.
Ja, ik snap het.
Ja, het is een heel bijzondere evolutie die veelbelovend is en die eigenlijk veel later eraan komt dan dat die aangekondigd is.
Die zou er inderdaad al veel eerder moeten zijn. Je zou verwachten dat er al jaren in zitten. Ja.
Zeker.
Ja.
Ja.
De Knowledge Graph. Ik ga de link hier niet herhalen, veel te lang. Staat in de chatroom, bijna.
Wel, ja, dat is het voorbeeld van... Vincent van Gogh.
Ja, ik denk als je in Google zoekt naar Knowledge Graph, dat je het wel zult vinden. Goed, voordat we beginnen aan Davy's tip, de mensen in de chatroom, laat even weten via Twitter dat je aan het luisteren bent naar Tech45. Ja, goed, tip van Davy. Ik wou nog iets anders zeggen, maar ik ben het vergeten. Ah, nee, ik weet het weer. Stefan, we moeten nog stemmen voor Stefan, dat hij naar de Olympische Spelen mag. Hè?
Ja, dat mag altijd.
En waar kunnen we dat doen, Stefan?
Via bit.ly/sgbentry. Kom je dan terecht op mijn... ik denk dat dat zoiets was. Wacht, hè. SGB entry. Eerst een keer kijken, vooral de zekerheid. Dus bit.ly.com/SGB entry. En dan kom je op mijn inzending voor de Samsung Global Bloggers. En met een beetje geluk haal ik genoeg stemmen om het tot in Londen te schoppen tijdens de Olympische Spelen.
Ja, uw eerste filmpje was alvast goed aangekomen, hè?
Ja, ik weet niet.
Ja, je mocht toch naar de tweede ronde, dat is toch al iets?
Ah ja, zo bedoel je. Ja. Het eerste filmpje was inderdaad goed genoeg om bij de tweede ronde te gaan. En dan heb ik er nog eentje gemaakt, maar deze keer van een iets serieuzere aard. Om te laten zien dat ook wel kan.
Dat, ja, inderdaad, belangrijk. Stem Stefan naar Londen. Davy, uw tip?
Mijn tip is Infogram. Dingen die eindigen op gr.am is zo het nieuwe .ico.us.
Ja, dat is waar. Dus
isjes. Infogr.am, dat is om zelf infographics te maken. Sommige mensen zijn daar niet zo fan van, omdat infographics nu eenmaal niet meer zo hip zijn. Maar ik vind het eigenlijk wel vet voor zo van die organisaties, gelijk de studentenraad die ik moet begeleiden, om bepaalde dingen net iets visueler voor te stellen. Meestal doen ze dat nu via slides in PowerPoint en die dan zo als PDF of JPEG online smijten. En dan heb je een taartdiagram. En als je dan ziet wat je hier allemaal mee kunt... ik zou beginnen uitleggen wat je er allemaal mee kunt, maar het kan echt zoveel.
Maar moet je die grafieken zelf maken? Of maak je die op basis van een aantal gegevens?
Je moet eigenlijk eerst een design kiezen dat je aanstaat.
Ja?
Bijvoorbeeld het aantal mensen in het Vlaams parlement of zo. En dan kun je een Excel-sheet uploaden. En dan kun je zo eigenlijk kiezen van die tabel of die kolom moet daarbij horen. Of je kunt het ook zelf in een tabelletje ingeven. Daarna kun je die embedden in je website. Ik was daar eerst zo wat tegen, want ik dacht dat infographics eigenlijk graphics waren. Maar blijkbaar zit er een soort van interactief elementje aan. Dus kun je bijvoorbeeld zeggen van aantal leden in het Europees Parlement en dan zo radio buttons van in 92, in 98, in 2004... En dan kunnen mensen zo eigenlijk zien dat het groeit of krimpt. Of... ik vind dat eigenlijk heel chic gedaan. Het is niet om iets zeer professioneel mee te maken, want de voorbeelden die er staan, denk ik niet dat je er echt zou uitkrijgen. Maar het is zeker de moeite waard ook om bijvoorbeeld het middelbaar onderwijs...
ik was ook aan het denken, het onderwijs...
Ik vind het echt chic gemaakt. Ik heb het trouwens via Jan.
Je moet inloggen met Facebook of Twitter.
Ja, via Twitter moet je inloggen.
Infogr.am.
Ja.
Mijn tip, vorig jaar, Toon was erbij, op TEDx Brussels hadden we de presentatie van Ed Bafi over ModKit. Herinner je dat nog, Toon?
Dat was op TEDx Kids, denk ik. Hè?
TEDx Kids, ja. Ik heb dat nogal eens verkeerd gezegd. TEDx Kids in Brussel was dat, hè? Mm-hmm. In Waterloo. En ModKit is een systeem waarmee je via een Scratch-achtige interface, dus dat je blokjes sleept, kun je dan code schrijven. En met die code kun je onder andere Arduino-bordjes aansturen. Dat programma is nooit echt van de grond gekomen. Daar was een beta-versie bij, maar die beta-versie die werkte niet echt geweldig. Maar er is sinds kort een Kickstarter-projectje om Modkick Micro een nieuw leven in te blazen. Ze hebben $20,000 nodig. Ze hebben op dit moment $12,250. De presentatie die Ed Bavi toen gaf, was heel mooi. Dan zou je inderdaad met heel jonge kinderen Arduino-bordjes kunnen programmeren. Ik denk dat iets wat Stef onder andere wel heel leuk zal vinden. En ik hoop dat ze de goal, wil ik zeggen, het doel van $20,000 halen. Ik ga de link in de chatroom zetten. De link voor de website, moet ik even kijken, was destijds mod... Wacht, ik ben hem helemaal kwijt. Modka.it, dacht ik dat de link was. Ik weet niet of die nog werkt. Maar de link naar het Kickstarter-project zet ik nu in de chatroom. En komt morgen ook in de show notes. Modkit. Voilà, we zijn er door. 1:05, net iets te lang. Jan, waar kunnen we je vinden?
Je vindt mij op Twitter als Adjan Seurink.
Ton?
www.automaton.be en Ton van de Putten op Twitter.
Stefan?
Devia.be en op Twitter is het gewoon @StefanLessage.
Cindy?
Ik ben Dr. Smetty op Twitter.
En Davy?
Op d.ings.be en bij @d.ings op Twitter zonder kx.
Ik ben op Twitter bekend als Maarten Hendricks en de twee laatste letters moet je zelf uitvinden. Reviews in iTunes vinden we zeer, zeer, zeer belangrijk. Dus als je even 5 minuten tijd hebt, de sterretjes op 5 zetten of nog beter, zo'n heel kort tekstje schrijven van dat het goed is. Fan worden op onze Facebookpagina kan, facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Onderwerpsuggesties voor de volgende opnamen kunnen gelinkt worden op Twitter met de hashtag tech45. Dit was dus nummer 107. De volgende wordt opgenomen volgende week dinsdag 5 juni vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Bedankt aan iedereen in de chatroom. Ik lees hier Ik Chilp, Blinky, Cursief, Vets, Geelijzen, Kovacevic, M.Sites, Peter van den Broek, Roy72 en Smetty. Tja, wie zou dat zijn? Tot volgende week.
Tech45.